Dit is de podcast van Go & Tell met elke week meer dan 5000 enthousiaste luisteraars. Als je een huis wil verbouwen of wil inrichten, heb je een plan nodig. Ook in je dagelijkse leven heb je een plan nodig. David spreekt hierover in Maak een plan.
We hebben vol verwachting van wat God vanmorgen gaat doen in ons midden. Amen. Ik heb er ook ontzettend veel zin in. Heeft u er ook zin in? Om te luisteren naar het woord van de Heer, in zijn tegenwoordigheid te zijn. Het is zo mooi om dat met elkaar te ervaren. Ik vind het indrukwekkend hoe je de gemeente daarin voorgaat. Omdat het heel belangrijk is dat wij die plek kennen en leren kennen en in leren binnenkomen. En zoals je merkt gaat dat niet van het een op het andere moment. Je moet de tijd nemen om in die tegenwoordigheid van God in te tappen. En dat is best wel een challenge om dat te doen in je drukke dagelijks bestaan. Maar eenmaal als je daar bent, dat herken je wel, hè, dan valt alles van je af. Doe jezelf een plezier en doe het wat vaker. Dat is goed voor je. Ja, als Jezus in onze tijd geleefd had, zou hij zeggen: men zal niet leven van RTL gemist en Netflix alleen. Ja, want je geest heeft voeding nodig. En dat is de tegenwoordigheid van God. Dat is zijn woord, dat is met hem zijn. En weet je wat het mooie is van het leven? Ik ga er vandaag ook iets over zeggen, maar wij verlangen er allemaal naar. Ik denk niemand uitgezonderd. Om het plan van God voor je leven te vervullen, toch? Dat is zo'n beetje het hoogste verlangen. He, als ik kan doen wat hij van mij vraagt, dan is het oké. Als ik waar kan maken de challenges die hij voor mij apart heeft gelegd, dan voel ik mij vervuld. Maar er is een geheimnis. En weet je wat het geheimnis is? God zelf is de vervulling van ons leven. Hij is het doel van ons bestaan. En dat betekent dat ik vandaag mijn doel kan volbrengen. Door bij hem te zijn. En als ik bij hem ben, dan hoor ik zijn hartenklop. En dan gaan de dingen in beweging komen. Nou, even, ik begin al te preken, maar ik moet nog een paar andere dingen zeggen. Oké? Even heel snel. Henry is mee en Henry helpt mij met de boekentafel. Wat ik te vertellen heb, als je dat leuk vindt en je wilt er meer over luisteren. We hebben cd's, maar ook boeken. Er komen binnenkort nieuwe boeken uit, maar dit is de nieuwste tot nu toe. Dit heet Be You, Wees Jezelf. Heb ik geschreven speciaal voor jongeren, maar de principes zijn ook voor ouderen. Ik kom soms mensen tegen die zeggen: als ik eens wist wat ik nu weet als ik wat jonger was geweest, dan was mijn leven heel anders gelopen. Toen dacht ik ga ervoor zorgen dat er geen jongere in Nederland dat nog zeggen kan. Ik bundel het bij elkaar en ik zet een aantal powerful truths bij elkaar om Gods woord over te brengen naar die generatie. Want het is zo belangrijk dat wij dat met elkaar doen. Dus van harte aanbevolen. Nou, dan wil ik iets zeggen over wat God doet de laatste tijd in ons leven. Over anderhalve week ga ik weer naar Afrika. Noord-Burkina Faso. Als je het nieuws volgt, dan weet je dat ook Burkina Faso niet helemaal veilig meer is. Er is onlangs een bomaanslag geweest in de hoofdstad. Er zijn mensen ontvoerd in het noorden. En ik zei inderdaad dat wij naar het noorden gaan. En wij gaan het evangelie preken op een plaats de La Nation. Dat is in de openlucht in een stad waar meer dan, nou ja, ik denk wel 95% moslim is. Zo, we kunnen wel een gebedje gebruiken. Als je nog een moment hebt om voor ons te bidden, doe dat. Maar ik heb ook ontzettend veel zin om te gaan. En afgelopen week was ik aan het lezen in het woord van de Heer. En dan lees je dat verhaal over Lazarus die dood is. En dan gaat Jezus terug naar Jeruzalem om hem op te wekken. Terwijl het eigenlijk al te gevaarlijk is voor hem om te gaan. Zijn discipelen die zeggen tegen hem: Heer, dat lijkt me niet zo'n strak plan. De Joden zijn woedend op. Je kunt u beter niet doen. En dan zegt Thomas, nou weet je wat, dan gaan we met hem mee, laten wij ook maar sterven. En dat raakte mij zo. Toen dacht ik, op de route waar je sterft, gebeuren de grootste wonderen. En uiteindelijk gingen ze niet dood, weet je wel. Jezus had het allemaal in controle, dus we hoeven ook niet bang te zijn. Maar daar waar je jezelf verliest en geeft om de zaak van het koninkrijk, gebeuren de meest buitengewone dingen. Dus daar zien we ook naar uit. Tegelijkertijd zijn we bezig met een enorme fundraisactie. Ik heb, zoals sommigen van jullie misschien wel hebben gehoord, ik heb 24 grote Meyersound speakers van Reinhard Bonke gehad om het evangelie te preken. Die dingen zijn fantastisch, die hebben jaren hem geholpen om het evangelie te verkondigen. Ik mag het overnemen als een soort legacy. Alleen het podium erbij, de vrachtwagen, de zeecontainer, nou ja, de lichten, je kan het zo gek niet verzinnen. Dat moeten we allemaal zelf nog even kopen. En dat kost ongeveer zo'n 3,5 ton. Nou, dat is best wel een challenge. We schrijven dan een brief naar de achteren. Jongens, willen jullie ons helpen? En het is zo gaaf om te zien. Mensen hebben bij elkaar al 100.000 euro gegeven. Nou, fantastisch wonder. Maar wat gebeurt er nou? Er zit één jongen in mijn achterban. En dat is inmiddels een vriend van mij. Die komt uit de gereformeerde kerk. En die had een keer op het laatste moment een mooie gift gegeven. Ik ben toen bij hem langs geweest, met hem gesproken. Ik zeg, waarom ga je niet een keer mee naar Afrika? Toen hebben we meegenomen, maar hij kon zijn ogen niet geloven. Hij kon niet meer slapen s'avonds. Hij zei, David, ik heb mijn hele leven de Bijbel gelezen. Hij zegt, maar hier zie ik het gebeuren. Zegt hij, van Zacchaeus in de boom, zegt hij, tot en met aan de blinde vrouw. Zegt hij, het gebeurt hier allemaal. Nou, long story short, contact gehouden. En laatst kwam hij bij me op kantoor, was vlak voor de kerst. En toen zei hij tegen mij, David, zei hij... Hij zegt, uit ons familiebedrijf willen we je een ton geven. Nou ja, dank u Jezus. Ja. Ik zeg, dat is fantastisch. Hij zegt, zolang je maar bijbelgetrouw blijft. Ik zeg, dat is geen probleem. Ik zeg, we preach the word. En hij zei tegen mij, hij zegt, ik ben bezig met een bepaalde deal, zegt hij. En als die valt, geef ik je nog een ton. Dus je mag bidden dat die deal valt. Dat is op zich best wel belangrijk. En dan hebben we nog maar 50.000 euro nodig. En dat is in een periode van 4 maanden ongeveer bij elkaar gekomen. God van het onmogelijke. Ik vind het fantastisch. Maar je maakt het pas mee als je risico's neemt, uitstapt en in beweging komt en ermee aan de slag gaat. En die dingen zijn zo ontzettend gaaf om te beleven. En ik zal je eerlijk vertellen, ik sta erbij en ik kijk ernaar en ik geniet ervan. Maar ja, dan zeggen ze in Nederland, ja maar David... Dat is allemaal Afrika. Wanneer ga je nou eens wat doen in Nederland? En dan voel ik me altijd een beetje beledigd. Dan denk ik, ja wat, ik doe al een heleboel in Nederland. Ik breek elke week mijn longen uit mijn lijf. Ik kom in elke gemeente, maar inderdaad, ergens moet ik mensen ook geleid. Het grote van wat God me gegeven heeft. En de droom in mijn hart heb ik nog niet werkelijkheid zien worden. En ik ben ook altijd, ja, voordat je de Ahoy huurt, weet je wel, moet je toch wel een beetje groen licht uit de hemel hebben voor mijn gevoel. Maar tegelijkertijd is dat wel mijn hartsverlangen. En dan zijn we begonnen met Like Jesus, dat is speciaal voor tieners. Er komen zo'n 2000 tieners bij elkaar. Fantastisch feest voor Jezus. Ik wil die generatie winnen voor de koning. Zo belangrijk. En dat groeit en dat bloeit. En dit jaar had ik echt sterk de indruk dat God zei, en nu is het tijd dat je ook richt op de volwassenen. Dus ik denk, nou oké, Heer, wat moet ik doen? En de Heer die zei, tweede paasdag. Zei, dat is zo'n woningboulevarddag. Hij zei, dan zit je niet in het vaarwater van alle kerken en alle programma's. Die dag wil ik dat je wat doet. Ik zei, dat is goed, Heer, gaan we doen. Ik zei, hoe moet het heten? Simply Jesus. Dat is mijn boodschap. Het gaat om Jezus. En ik zei, Heer, maar ik keek naar mijn team en ik zei, dit kunnen we niet doen. Dit kunnen we niet organiseren. Dan vallen we om. En dat zei ik niet alleen, dat zei vooral mijn vrouw. Ik zei, lieverd, ja, helemaal ja, maar nu nog niet. Ik denk niet dat we het kunnen. Ik zeg, als we het niet kunnen, en als het niet zo moet zijn, misschien herken je dat dan. Waarom voel ik het dan zo? Waarom perst het zo in mijn binnenste? Dat het ook, ja, maar anders stellen we toch een jaartje uit. Ja, dat is goed, we stellen het een jaartje uit. Maar waarom heb ik dan toch het idee dat ik het nu moet doen? En toen zeiden we, oké, we kunnen het niet. Twee dingen dan, Heer. Ik zeg, twee dingen. Ik zeg, allereerst, als ik het ga doen en ik moet een hal vol mensen trekken. Ik zeg, dan wil ik wel een hele goede worshipartiest kunnen boeken. Ik zeg, want dan komen ze. En ik kreeg gelijk een antwoord uit de hemel. En de Heer zei, ik ben het er niet mee eens. Ik zeg, waarom niet? Hij zei, nou, dan ga je leunen op die artiest. Hij zei, ik wil dat je leunt op mij. Ik zeg, oké. Ik zeg, u heeft gelijk. Ik zeg, nou, dan tweede, wat ik nog had, wat ik toch wel... Ik zeg, u moet mensen brengen die ons helpen. Mensen brengen die ons helpen om het te organiseren. Nou, wonder boven wonder. Er kwam er een heel team... van jonge gasten, levend tot geloof zijn gekomen in de afgelopen paar jaar. Luisteren allemaal mijn podcast. Er zijn marketeers en dingen. Die zijn een soort van aangesloten in ons team. En met elkaar zijn we het gaan doen. Ik dacht eerst, we gaan naar Borgland. We gaan naar de Amstelhal, waar we met de tieners ook zijn. Dan kunnen we zo'n 7.500 mensen kwijt. Ik denk, nou, 7.500, we konden groeien tot 1.500. Ik denk, dat denk ik heel groot. Maar de Heer was het er niet mee eens. We gingen naar de IJsselhal. En ik kwam bij de IJsselhallen en alle IJsselhallen zijn beschikbaar. Ze allemaal, het zijn verschillende. Het is een soort groeiplan. Dus ik zat met die man en ik zei tegen die kerel, ik zeg, meneer, ik zeg, als we nou zoveel mensen hebben, kunnen we hierin, zoveel mensen kunnen we daarin en zoveel mensen kunnen we dan in de allergrootste hal. Hij zegt, nou, als je bereid bent om terug te komen, als het een succes is, zegt hij, dan wil ik met je meedenken. Ik zeg, nou, ik ben bereid. Hij zei, ik ook. Nou, ja, deal. Wat gebeurde nou? Vlak voor kerst krijgen we een telefoontje. We hadden optie op alle hallen. Holiday on Ice wil in de grootste hal. Of ik binnen 24 uur wilde besluiten of ik de hoofdprijs wilde betalen om de hal te huren. panicmomenten, toch? Dat je even denkt van, oeh. Nou, ik zal je vertellen, ik had ongeveer 2 minuten paniek en daarna werd het rustig. Ik zei, Heer, ik heb het niet zelf verzonnen. Dus ik ga er ook niet voor vechten. Ik zeg, als u het me geeft, is het voor mij. Geeft u het me niet, ik zeg, dan ga ik ernaast zitten. Daar heb ik ook helemaal geen probleem mee, dan is dat het plan. Ik zeg, maar ik ga er geen euro meer voor betalen. Maar laat één ding duidelijk zijn. Als God zijn oog heeft laten vallen op de Heizelhal, komt er niemand anders in. In Jezus' naam. Wow. En op de een of andere manier gaat Holiday on Ice niet door. Ik heb geen idee waarom niet, maar ze zitten er niet in. En weet je, er is een kinderprogramma op poten gekomen. En er is zoveel gunst en zegen van God op dat moment. En nou ja, je bent welkom om te komen met je familie. Ik kan me voorstellen, het is een stukje rijden. En tegelijkertijd, het is de moeite waard te investeren. Maar kom niet alleen, neem iemand mee. Ik heb een hart voor de jonge dertigers, voor mijn generatie. Die denken dat ze alles hebben gezien. Die denken dat ze alles hebben gehad. Die teleurgesteld thuis zitten, weet je. Die moeten weer terug de kerk in. We hebben ze nodig, ja toch? We moeten ze Jezus liefde laten zien. Zo ontzettend belangrijk. Om daar met elkaar mee bezig te zijn. Mijn hart bruist als ik nadenk over alles wat God aan het doen is. En ik ben zo dankbaar dat ik daar een onderdeel van mag zijn. Nou vergeet ik nog iets heel belangrijks te zeggen. Ik ben sinds kort aan het werk met een hele fantastische, jonge, getalenteerde man. Hij is iets ouder dan ik. Bart de Kloen. Ja, heel bekend in de gemeente. Ja. Hij is bij ons op kantoor aan het werk om te doen waar ik niet zo goed in ben. En geloof me, dat is een heleboel. En het is geweldig om schouder aan schouder te staan. Hij gaat ook mee naar Afrika. En we geloven dat we in beweging zijn. Dat we de dingen van God gaan zien. Amen. In mijn voorbereiding voor dit moment dacht ik, ja, dit is een heel speciale dag. Weet je, 14 februari, ik zeg, hier moet ik er nog wat speciaals mee. Ik heb vaak seizoenen van boodschappen. Bijbelgedeeltes die de Heer op mijn hart legt, die ik begin te bestuderen, die beginnen te bloeien, waar mijn prachtige openbaringen uit voortrollen. En ik heb momenteel zo'n seizoen in mijn leven dat ik veel preek over een bepaald onderwerp. Maar vergeef het me, ik heb het voor vandaag het idee dat de Heer het me niet toestaat. Dus we denken dat God iets anders op mijn hart heeft gelegd, maar hou je vast, want ik geloof dat het fantastisch gaat worden. Ik geloof dat je boven jezelf zult worden uitgetild en dat je geest zal worden aangesproken om iets voor Jezus te gaan doen en in beweging te komen voor hem en voor zijn liefde. Heb je er zin in? Weet je, ik een tijdje terug was vlak voor de kerst en dan was ik op zoek. Ik moest spreken in mijn sluis. Hele grote kerstnachtdienst, 2 achter elkaar. Dus ik wilde een mooi jasje hebben om er gewoon een beetje chic uit te zien. Dus ik ga naar de Jack and Jones. Joyce is mee in Harderwijk. En Manasse, mijn jongste, die is mee, loopt achter me aan. En we komen de Jack and Jones binnen. Die meneer die zegt tegen mij, hij zegt, kan ik u helpen? Ik zeg, nou ja, op zich wel. Hij zegt, waar bent u naar op zoek? Ik zeg, nou, we moeten even een jasje hebben. Hij zegt, is het voor een speciale gelegenheid? Ik zeg, ja, het is voor een speciale gelegenheid. Hij zegt, wat voor soort gelegenheid? Kijk, als je het niet vertellen wil, trekken de mensen het wel uit je. Hij zegt, wat voor soort gelegenheid? Ik zeg, rondom de kerst sta ik nogal vaak op het podium. Oh, zegt hij, bent u zanger? Ik zeg, nee, ik zeg, ben geen zanger. Ik zeg, wat dan? Ik zeg, ik ben spreker. Hij zegt, oh, waar spreekt u over? En op dat moment is dat cruciale moment waar je of gewoon 100 punten kan scoren of gewoon totaal kan verprutsen. Hè? Dan probeer je iets te zeggen wat hij snapt. Zodat het gewoon niet dom overkomt. En dat God er ook gewoon goed uitkomt. Weet je wel? Dus ik probeer mijn woorden voorzichtig te kiezen. Als hij aan mij vraagt, waar spreek je over? Denk ik na. Ik formuleer de zin in mijn hoofd als volgt. Ik ben een soort moderne dominee. Vind je die mooi? Ik denk, nou, misschien dat hij daar iets van pakt. Als ik gewoon word onderbroken door mijn jongste zoontje, die keihard door de Jack and Jones roept, Jezus Christus! Mijn vader spreekt over Jezus. Hij keek die kerel aan en kijkt mij aan. Hij zegt, ja toch pap? En ik zei ja. En ik vond het zo mooi dat ik gecorrigeerd werd door die kleine jongen, daar waar wij tactisch proberen te zijn en de dingen op de juiste manier te communiceren, zijn kinderen gewoon zo lekker eerlijk. Dat heeft ook een andere kant. De eerlijkheid van de kinderen. Heb je dat al eens meegemaakt? Ik ga het je niet vertellen. Anyways, ik vond het tegelijkertijd ook super vet. Het raakte mijn hart dat hij van 6 kan weten waar zijn papa over preekt. En dat hij in één keer kan zeggen, waar gaat het dan over? Het gaat over Jezus. Mijn vader spreekt over Jezus. Dat is mijn absolute nummer één en mijn grootste passie. Nou, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar als je in die tegenwoordigheid van God komt, zoals wij nu ook zijn, als je daar iets van meemaakt, dan leer je ook altijd het hart van God kennen. En de hartenklop van God. Daar waar God mee bezig is. Dat wat hij belangrijk vindt, zijn gemeente, de mensen in de gemeente. Niet alleen de structuur, maar het gaat vooral om de mensen. Want de gemeente is gebouwd uit levende bouwstenen en dat bent u. Dat ben ik, dat zijn wij. Met elkaar, wij zijn de kerk. En daar loopt zijn hart voor over. En dat niet alleen, zijn hart klopt ook voor al die mensen die hem nog niet kennen. En als we dan... Er is wel heel veel kracht op het podium vandaag. Als we dan in die tegenwoordigheid van de Heer zijn, dan worden we verbonden met datgene wat hij zo ontzettend belangrijk vindt. Als je je Bijbel bij je hebt, wil ik aan je vragen om je Bijbel open te doen in het boek van Nehemia. Een heel bekend verhaal. Maar ik wil je meenemen in zijn verhaal en ik wil je bemoedigen. In jouw verhaal. Nehemia 1, vers 3. Ze vertelde me dit. Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. En ik rouwde dagenlang. Ik vastte en ik riep de God van de hemel aan. Ik bad, ach Heer, God van de hemel, machtige en onzagwekkende God, u die uw belofte nakomt en trouw bent aan ieder die u lief heeft en doet wat u gebiedt. Luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt ten behoeve van uw dienaren. Nehemia die was geraakt door de dingen die hij had gehoord. Hij was zo geraakt dat hij niet alleen dacht, ach wat jammer nou, maar die gewoon zei, ik ga niet meer eten. Ik kan niet meer slapen, ik ben ermee bezig. Het at hem op van binnen. Hij moest er iets mee doen. Nou ja, u kent het verhaal, ik zal er niet te lang bij stilstaan, want we gaan zo meteen naar de dingen waarvan ik hoop dat ik u kan verrassen. Als Nehemia bezig is, dan is hij in dienst van de koning, dat weten we allemaal. En hij schenkt wijn aan de koning. En hij heeft nog nooit iets op Nehemia op te merken gehad, tot aan dit moment. En dat lezen we in hoofdstuk 2. Het was in de maand Nisan, in het 20e regeringsjaar van de Rex. De wijn stond op tafel. Ik nam de wijn en ik bood die de koning aan. En nooit had hij iets op me aan te merken. Maar nu zei hij, waarom kijk je zo somber? Je bent toch niet ziek? Er is vast iets wat je dwars zit. En ik schrok hevig. En ik zei, majesteit, leef in eeuwigheid. Hoe zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn is verwoest en haar poorten zijn in vlammen opgegaan? En dan staat er dit in vers 4. Wat is dan je wens? Vroeg de koning. En ik bad tot de God van de hemel. En ik antwoordde de koning, als het de koning goed dunkt, en als u mij toestaat, uw dienaar toestaat, zend mij dan naar Juda om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. En de koning met zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde wilde weten hoe lang mijn reis zou duren en wanneer ik terug zou keren. En nadat ik de koning een tijdstip had genoemd, willigde hij mijn verzoek om te vertrekken in. Nou, even naar dat moment. Nehemia heeft een burden van God. Hij is gewend om met God op te trekken. En God die drukt hem iets op het hart. Iets wat belangrijk is. En Nehemia die denkt na over wat hij dan voor God zou willen doen. En zelfs tijdens zijn werk is dat merkbaar als hij in de tegenwoordigheid van de koning is. En als hij dan in de tegenwoordigheid van de koning is, wordt het opgemerkt door de koning. En dan stelt die koning die cruciale vraag. Wat is dan je wens? En toen ik dit las, toen dacht ik bij mezelf, kan ik die vraag beantwoorden? Als de koning vandaag aan mij vraagt: David, van alles waar je mee bezig bent, ken je hart, ik weet wat je belangrijk vindt, maar wat wil je dan? Wat is dan je wens? Zou jij die vraag kunnen beantwoorden? Ik heb het één keer meegemaakt. Jaren geleden zat ik op de Bijbelschool, was 16 jaar. Kwam broeder Zijlstra op bezoek om te prediken. Halleluja. Nou, 20 studenten, weet je wel. Dat vond hij te weinig. We hadden eigenlijk allemaal gasten moeten uitnodigen. Maar de Bijbelschooldirecteur die wilde dat niet. Dus we hadden exclusief toegang tot broeder Jan. En ik heb inmiddels echt heel leuk contact met broeder Jan Zijlstra. Maar ik was toen nog een hele kleine kerel. En ik was 16 jaar. En hij stond stil bij mijn tafel zo. Kijk me aan. Hé, zei hij. Dus ik keek op. Hij zegt, als de Heer nu iets van je zou vragen. Hij zegt, als je nu iets zou zeggen, zegt hij, van wat jij zou willen. Als God zegt, vraag maar wat je wil. Hij zegt, wat zou je vragen? Ik zeg, meer van u? Ik wist het niet. En hij zei, zorg dat je dat altijd weet. Als God nu zegt, wat wil je hebben? Dan moet je die vraag kunnen beantwoorden. Toen was ik 16 jaar, maar dat zette mij aan het denken. Ik dacht, ja, ik moet, als de koning van mij vraagt, wat wil je nou? Dan moet je het wel kunnen beantwoorden, toch? En hoeveel van ons lopen rond? Ik had gisteren nog een interessant gesprek met iemand. En ik zei, wat is dan in je hart? Wat wil je? Ja, ik wil alles wat de Heer wil voor mij. Ik zei, ja, maar wat is dat dan? Ja, alles wat hij zegt, dat doe ik. Ja, met alle respect, maar soms is het gewoon een beetje vrome klets. Wat is dan je plan? Hoe heb je erover nagedacht? Als de koning aan je vraagt, hoe zullen we het doen? Kun je die vraag beantwoorden? Like Jesus komt er weer aan. 8 oktober 2016 in de IJsselhallen in Zwolle. Het grootste tienerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Als je tieners hebt of als je tiener bent, meld je snel aan op likejesus.nl. En voor 1 september geniet je van de hoogste korting.
Ben je er klaar voor om een plan te maken? Volgende week staat deel 2 voor je klaar. Tot die tijd kun je David altijd volgen via Facebook, Twitter, Instagram en zijn spreekbeurten in het land op goandtell.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.